82 dagen na de Tweede Kamerverkiezingen is het eindelijk zover. Informateur Ronald Plasterk heeft zijn rapport gepubliceerd. Maar met daarin zijn advies over voor de vorming van een nieuw kabinet. We bespreken het rapport met Tweede Kamerwatcher Bert Brandsma. Is er opnieuw sprake van een regionale bankencrisis in de VS? En wat ligt daaraan ten grondslag? Financieel analist Elmer Hogevors legt ons uit wat er aan de hand is. En we moeten ons schrap zetten voor mogelijk tientallen jaren aan confrontatie met Rusland. Aldus NAVO-chef Jens Stoltenberg. Minister van Defensie Ollongren deelt deze mening, maar waar blijft dan de roep om vrede? Kunstenaar en vredesactivist Jacob de Jonge lijkt een van de weinigen die dit openlijk agendeert. Hij staat vanavond bij ons aan tafel. Het is vandaag maandag 12 februari. Mijn naam is Ancilla van der Leest en je kijkt naar een nieuwe aflevering van Black Books Today. Nou, welkom en leuk dat je weer kijkt. Een warm welkom ook aan mijn tafelgasten. Te beginnen met Jacob de Jonge, schilder en oprichter van The Hague Peace Project. Voor het eerst bij ons aan tafel. Welkom.
Ja, dankjewel.
Fiscaal analist, welkom terug. Elmer Hogevorst. En oude bekende uiteraard. Tweede Kamerwatcher Bert Brandsma. Als eerste wil ik graag met jullie het nieuws van de dag doornemen. De HEMA, ja, het zal niemand ontgaan zijn. Ze zijn door het stof gegaan naar de covertekst die de link legt tussen baby's en seks. Ja, Bert, wat is de link tussen baby's en seks precies?
Wil je dat ik het helemaal uitleg? Nee, waar het hier om gaat is reclameactiviteit van de HEMA. En die hebben in een onderzinnetje niet helemaal uiteengehouden wat nou bij wat hoort. Er staat dus dat hele kleine witte zinnetje onderaan. Ja. Van speen tot seksspeeltje. En voor sommige mensen is het niet duidelijk of het seksspeeltje nu voor de baby of voor de moeder is.
Ja. Ik kan me wel herinneren dat er eerder ook al ophef was bij de Jumbo, omdat zij ook besloten seksspeeltjes vrij prominent in de winkel te zetten. Is dit een soort trend die gaande is in het commerciële landschap?
Ja, dat zou kunnen. Het wordt iets. Kijk, vroeger had je daar specialistische winkels voor. Die heb je overigens nog steeds. Maar je ziet nu dat het ook wat meer algemeen geaccepteerd wordt. Kennelijk om dit ook in normale winkels te verkopen.
Zolang de scheidingslijn maar duidelijk blijft.
Ja, alles voor jou en je baby. En ja, goed, voor wie is nou het speentje?
Ja. Dan Donald Trump heeft opnieuw gezegd dat de NAVO-lidstaten meer moeten uitgeven aan hun defensie. En zo niet, dan zal hij de Russen aanmoedigen te doen wat ze willen. Ja, Jacob, jij houdt je bezig met vrede en oorlog. Hoe zie jij deze uitspraak?
Ja, dit is natuurlijk een compleet absurde uitspraak. En ik kan me niet voorstellen dat hij dat serieus meent. Het is misschien een manier weer om aandacht te trekken. Dit neem ik niet bijzonder serieus, eerlijk gezegd.
Hij staat bekend als een vrij strategische communicator. Zou het kunnen dat hij hier een bepaalde doel mee voor ogen heeft?
Misschien laten zien dat hij dat hij daadkrachtig is en dat hij wil optreden. Dat hij, grote maatregelen durft te nemen, zoiets. Maar dit is natuurlijk een absurde uitspraak dat je Rusland zou willen uitnodigen om landen aan te vallen van de NAVO. Dit is een bizar dingetje. Ik denk dat dit, ja, het is misschien iets om in het nieuws te komen. Ik neem het eerlijk gezegd niet ontzettend serieus. Hij is voorheen iemand geweest die de NAVO wel heeft bekritiseerd. En dat is hem ook niet in dank afgenomen door de heersende opvatting. Hij is iemand die heeft gezegd dat hij stelde in zijn eerste termijn, ik ga ervan uit dat er een tweede komt, stelde hij natuurlijk dat heel erg onder kritiek onder de NAVO. En misschien wil hij dat nu een beetje corrigeren door mensen te pushen toch maar flink aan de NAVO bij te dragen.
Ja, en toch heeft Duitsland wel besloten om hun budget inderdaad in te zetten. Ja. Dus wellicht heeft het toch effect gehad?
Ja, ik denk dat er veel andere dingen op de achtergrond spelen. Ik denk niet dat Trump daar de overwegende factor in is.
Ja. Het is ook, denk ik, een verkiezingsretoriek.
Tuurlijk, ja. Ja,
ja. Ja, dan de winkelstraten. Duizenden ondernemers in de winkelstraten stoppen om schulden te voorkomen. Elmer, zat dit eraan te komen?
Nou ja, je ziet eigenlijk als je regelmatig door winkelstraten loopt, tenminste zie ik al regelmatig van die plakaten met te huur en zo staan. Ja, ik denk dat er wel langzaam een soort kaalslag gaande is onder ondernemers. En zeker in wat duurdere winkelstraten.
Wat is daar de oorzaak van?
Nou, ik denk dat het een belangrijkste oorzaak is aan de ene kant dat de burgers een beetje een hand op de knip houden. Dus je zit waarschijnlijk, zeker bij de wat duurdere omgeving, zit je echt aan een hoge huur vast. En wat ik hoor is dat verhuurders niet heel erg zin hebben om dan tegemoet te komen en dan die huur maar te verlagen, zodat ze door kunnen gaan met ondernemen. En dan is het op een gegeven moment voor heel veel ondernemers, ja, moet ik nu, ga ik nu door en kom ik misschien in de schulden of in een faillissement terecht? Of trek ik voortijdig die stekker eruit en stop ik gewoon?
Hebben die coronaschulden ook nog hier iets mee te maken?
Wat ik begrepen heb is dat bij de Belastingdienst ook daar hebben ze een enorm tekort. Net zoals de winkeliers trouwens, aan personeel dan.
Dus stoppen die ook dan binnenkort?
Ja, ze zijn niet heel erg actief in het innen van die coronaschulden. Dus ik denk dat dat, het stond niet in het artikel, maar ik weet niet of dat hier een rol speelt. Ik denk het niet.
Ja, dankjewel Elmer. Na 82 dagen heeft informateur Ronald Plasterk zijn rapport voor een nieuw kabinet gepubliceerd. Na gesprekken tussen de PVV, de VVD, de NSC en BBB beëindigde NSC-leider Pieter Omtzigt vorige week abrupt de onderhandelingen. Dit vanwege late financiële documenten. Vanochtend lichtte hij dit toe.
Die topambtenaren die hier geweest zijn, die hadden een rapport geschreven dat er 17 miljard bezuinigd moet worden voordat je überhaupt de uitgaven een beetje in balans hebt en je kunt gaan denken aan leuke dingen. Maar daarbovenop kwamen nog een aantal additionele tegenvallers. Maar het feit dat als je die informatie uitvraagt van de ministeries, hij wordt geleverd, dan moet je hem op dat moment ook kunnen inzien.
Het punt is dat de andere partijen hier nu ook tegenaan liepen, maar zij bleven wel komen, zij bleven wel zitten. Waarom heeft u er dan voor gekozen om niet meer langs te komen? Om eigenlijk te zeggen, ik staak nu deze gesprekken.
De gesprekken waren, er stonden op dat moment geen gesprekken meer gepland. De bedoeling was dat de heer Plasterk zijn rapport schreef, omdat wij toen die periode juist over financiën onderhandeld hadden. Kijk, hoe kom je er samen uit? En als dan de stukken over financiën niet beschikbaar waren, ja, dan moet je eigenlijk opnieuw beginnen met dat hoofdstuk.
Maar de andere partijen bleven wel langskomen. U bent dagelijks uitgenodigd geweest.
Ik ben dagelijks uitgenodigd geweest, dat klopt. En wij hebben van het begin gezegd, voor ons zijn deze gespreksronden is hierbij bij.
Als u dan
nu naar binnen, dank u wel.
Ja, Bert, Omtzigt stond nu voor het eerst de pers te woord sinds zijn drastische besluiten vorige week. En hij gaf hierbij de uitleg wat die keuze tot die keuze deed besluiten. Wat vond je van zijn uitleg?
Nou, het is niet heel sterk. Want hij schuift het dus inderdaad op dat die informatie zo laat gekomen is. En het blijkt uit de stukken dat die informatie al op 31 januari er eigenlijk lag. Maar dat hij weer vervolgvragen is gaan stellen. Ja, dan, en daar zitten nog allerlei restricties aan. Omdat aantal gegevens moet geanonimiseerd worden. Dus ja, dat kan je niet in één dag zo even aanleveren.
Hij maakt ook een heel gespannen indruk.
Ja, zeker. Nee, hij heeft hier een moeilijk spel gespeeld, wat erg op hem zelf teruggeslagen is op allerlei gebied. En hij heeft van links en rechts veel kritiek op deze actie gekregen.
Ja. Hij heeft ook gezegd dat hij in die zin tot inkeer is gekomen. Dat de manier waarop hij dat sms'je heeft verstuurd, dat appje heeft gestuurd, dat hij niet meer meedeed, dat dat niet de manier was om
exact. Het was niet chic, dat zijn de letterlijke woorden.
Ja. Ja. Denk je dat hij echt dat op dat moment verkeerd heeft ingeschat?
Nou, ik denk dat hij Ik vermoed dat hij een beetje overspannen is geweest, of dat hij het te spannend heeft gevonden en dat hij impulsief gehandeld heeft. En ja, zijn hele handelen geeft ineens ook weer een heel ander beeld op die affaire die we natuurlijk van een paar jaar geleden kennen, van de affaire Omtzigt functie elders. Want dat was eigenlijk al een beetje gericht op dat hij misschien wel een beetje een soort ongeleid projectiel was. En eigenlijk versterkt hij dat beeld hier juist mee.
Ja, interessant. Elmer, hij zegt dus te zijn eruit zijn gestapt vanwege die late financiële documenten. Heb jij als financieel analist zicht op hoe belangrijk deze documenten zijn voor een regeringsformatie?
Eigenlijk is het zeker de afgelopen zoveel jaar al dat financiën eigenlijk heel erg bepalend is. Hè. Ze zeggen ook niet voor niets dat de minister van Financiën eigenlijk wel de belangrijkste post is na de minister-president. Dus dat is zeer belangrijk. En dan krijg je dus hele tegengestelde geluiden. Een paar maanden terug kregen we nog te horen dat minister Kaag alles blinkend en fantastisch had achtergelaten. En nu hoor ik ineens weer hele andere berichten. Dus ik heb de cijfers niet gezien of de gegevens niet gezien waar het hier om draait. Maar ja, ik ben dus wel heel nieuwsgierig van wat er nou echt aan de hand is. En of dit nou echt zozeer een rol heeft gespeeld in de beslissing van Omtzigt. Ik denk dat daar andere dingen meespelen.
Ja. Ja, dat denk ik ook hoor. Maar als je het hier nog even op terugvoert, dan wordt het dus gespeeld op financiën. Maar er zijn allerlei vragen gesteld, juist door Omtzigt, over financiële dingen die in deze fase eigenlijk niet thuis horen, of op zijn minst ongebruikelijk zijn in deze fase. En daar is hij steeds op blijven doorvragen, dat je eigenlijk het vermoeden kunt hebben van dat hij het als alibi gebruikt.
Alibi voor wat dan?
Nou, wat ik in het grote plaatje denk, als ik het heel simpel terug wil voeren. Er zijn eigenlijk twee partijen die het liefste in een gedoogpositie willen zitten. En Jezielkus heeft gelijk in het begin al gezegd van, ja, ik wil liever niet in het kabinet zelf, maar in een gedoogpositie. Mm-hmm. Maar dat wil Omtzigt ook. En Jezielkus is hem net voor geweest. Mm. En ik denk dat hij op deze manier probeert het weer een beetje deze positie terug te winnen.
Ja, ja. Ja, Jacob, jouw achternaam is De Jonge en je hebt ook een beroemde broer in de politiek. Volg je de politiek dan ook op de voet?
Zeker, ja, vooral internationale politiek moet ik wel zeggen hoor. Maar ik uiteraard volg ik ook wel wat er gebeurt met de formatie. Dus ja, dat is wat ik hierover zou kunnen zeggen. Ja, het is inderdaad niet handig gespeeld. En hij zegt zelf ook, ja, we zijn een jonge partij en we hebben hier niet zoveel ervaring. Dat geloof ik ook wel. Tegelijkertijd, wat ik ook wel heb begrepen her en der, is dat dit ook een moment is voor heel veel ministeries om hun wensenlijstjes neer te leggen. En ja, ambtenaren leggen dan, de vragen gerust 50 miljoen meer bij wijze van spreken voor hun programma als ze dat nodig vinden. En ja, daar heeft het ministerie van Financiën wel enige sturing in. Zij kunnen dat heel erg afremmen of zij kunnen dat, zeg maar, laten komen. Ik weet nogmaals totaal niks van wat er op tafel ligt qua financiële voorstellen. Maar dat kan zomaar wel eens hoger hebben uitgepakt dan Omtzigt had verwacht. En dan, ja, dan krijg je wel dat soort vragen. Dus nogmaals, ik weet echt niet wat er op de achtergrond speelt. En ik vind, ja, het is niet geen handige stap van Omtzigt.
Heb je zelf gestemd?
Ja, zeker. Ja, ja.
Ben je tevreden met de uitkomst?
Nee, ik ben niet tevreden met de uitkomst. Nee, zeker niet.
Dank je wel.
Nee, maar weet je wat het is? Er is dus gevraagd om financiële tegenvallers. Ja. Die groter zijn dan 500 miljoen. Dat staat letterlijk in. Ik heb de.
We hebben het rapport. Heeft inmiddels binnen, inderdaad.
Heeft ervoor gezorgd dat wij dit in de uitzending konden zien. Dus ik heb het snel door kunnen lezen.
Brand los, wat viel je op aan het.
Maar het gaat dus om financiële tegenvallers groter dan 500 miljoen.
Ja.
En dus die zijn helemaal uitgevraagd. Dus alles wat potentieel dat risico in zich heeft, is aangeleverd. Mm. Maar dat is A, dus heel ongebruikelijk voor deze informatiefase. En B, er is niet gevraagd om eventueel te verwachten financiële meevallers.
Ja, ja.
Er is sowieso geen compleet beeld. Dus er wordt alleen maar gefocust op een onderdeel. En daar worden nu slakken zout op de slakken gelegd, ja.
Ja, en wat viel je verder nog op aan het document?
Nou, allerlei dingetjes heb ik geasseerd, hoor. Maar onder andere is er heel nadrukkelijk. Eigenlijk ligt er een soort overeenkomst van waar alle partijen het min of meer over eens zijn. En dat zijn volgens Plasterk toch nog best heel veel dingen. Heel veel zaken. Bijvoorbeeld punt 1 is al. De partijen zijn bovendien van mening dat sociale grondrechten, zoals volksgezondheid, volkshuisvesting en bestaanszekerheid, te lang veronachtzaamd zijn en speciale aandacht verdienen. Nou goed, dus dat is al punt 1 wat besproken is. En daar zijn ze al die vier partijen het over eens. Een ander punt, er is natuurlijk veel discussie geweest over uitspraken die de PVV gedaan heeft. Punt 4. Uitvloeisel van het gestelde onder 1 is dat alle godsdiensten in Nederland, zoals bijvoorbeeld christendom en islam, allen vallen onder de vrijheid van godsdienst. Dus daar mag niet meer aan gesleuteld worden. En dat is eigenlijk al een afspraak die er dus al ligt. Dus het zijn een hele rij zaken waar ze het eigenlijk al over eens zijn.
Toch wel opvallend, want ja, natuurlijk kwam Wilders ooit ten tonele in de politiek met als grote punt de islam. Ja. Het tegengaan van de islam. En nou, nu zijn we zoveel jaar later. En nu zie je dat er eigenlijk...
Daar staat hier ook heel nadrukkelijk in. Dat hij op verschillende punten echt heeft ingebonden. En voorstellen al heeft teruggetrokken. Dus dat vanuit zijn kant er bereidheid is om mee te bewegen richting iets gemiddelds. Ja. En dat zal ook moeten. Je zult compromissen moeten sluiten, omdat een regering kan niet anders. Wat je verder ook wilt, met welke partij dan ook. Dus mensen zullen van goede wil moeten zijn.
Wat was er nog meer in het rapport, Bert?
Nou ja, de hoofdconclusie is van Plasterk dat hij vindt dat deze vier partijen verder moeten praten om te proberen een regering met deze partijen samen te stellen.
En welke regering zou er dan moeten komen? Nou ja, tussen BBB, de VVD en de PVV?
Kijk, ik denk dat Geert Wilders en Caroline van der Plas sowieso van goede wil zijn. Dus dan zou er eigenlijk ideaal gezien gewoon die vier partijen allemaal. Maar kennelijk is er een soort strijdje. Wie van de twee mag dan de gedoogpartner worden? Want je kan geen... Ja, er staat hier ook nadrukkelijk. We kunnen niet allemaal gedoogpartner zijn.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een soort verkapte oproep van... Jongens, neem je verantwoordelijkheid. Zorg dat er in ieder geval een derde partij bij komt. Want de BBB is natuurlijk met 7 zetels echt te klein om alleen die verantwoordelijkheid samen met Geert Wilders te kunnen nemen. Dan is het echt buiten balans.
Is het dan mogelijk dat NSC er gewoon echt helemaal uit ligt?
Dan zit je dus in een nieuwe fase te spreken. Dan zal er elders steun gevonden moeten worden. Ja, met de verkenners hebben we vorige week al besproken dat een andere optie zou kunnen zijn om CDA en SP erbij te halen. Dan heb je ook een ruime meerderheid, bijvoorbeeld, hè, om maar een gek idee te doen. Of anders moet je... Dan zit je er bijna tegenaan dat je de PVV moet passeren en de tweede partij de sleutel moet geven. Maar dat gaat zoveel onrust veroorzaken dat eigenlijk ook geen reële optie is.
Dat is GroenLinks-PvdA.
Wordt er in het rapport nog gesproken over een zakenkabinet?
Ja, daar wordt wel over gesproken. Maar wat blijkt, wat je echt kan lezen, is dat dat echt puur een voorstel eigenlijk van Pieter Omtzigt is. En er staat eigenlijk, lijkt geen van die drie andere partijen daar zo happig op te zijn. Dus de eerste linie die ik verwacht is of deze vier partijen samen, of een gedoogconstructie waarvan een van de vier partijen de gedoogpartner wordt. Dat zijn de eerste twee opties, denk ik. En die andere zaken, dat is meer Pieter Omtzigt zijn ding. En ik denk niet dat Geert Wilders daar heel erg om staat te springen, om maar een voorbeeld te noemen.
Nee. Heeft Omtzigt, gaat hij nou consequenties ervaren van zijn gedraai in dit verhaal?
Ja, als je de peilingen van Maurice de Hond al zag, is zijn partij enorm gekelderd.
Ja, wat is er te zien?
Nou ja, dat heel veel mensen teleurgesteld zijn van zijn eigen partij ook.
Hoeveel zetels zijn er, staat hij nu op?
Oh, dat weet ik uit mijn hoofd even niet.
Ries de Hond heeft trouwens zelf vrij out of the box best een mooi idee bedacht.
Ja.
En dat is gewoon de ministersposten verdelen naar rato van hoeveel erop gestemd is. En het is ongebruikelijk, maar het is niet onmogelijk. En het zou eigenlijk misschien in een situatie van grote polarisatie niet zo slecht zijn.
Ja, en we hebben natuurlijk ook een enorme verdeling. Gewoon. We hebben zoveel verschillende partijen, wat ook misschien wel een beetje reflectie is van de moderne tijd, van individualisering. Dus mensen die voelen zich niet meer zo per se gebonden aan één groep. Uiteindelijk zou dat best een goed idee kunnen zijn.
Tot slot, wanneer kunnen de kiezers een nieuwe regering verwachten?
Voorlopig niet. Dat gaat nog een hele tijd duren.
Dank je, Bert. Nadat vorig jaar verschillende kleinere Amerikaanse banken omvielen, leek een grotere financiële crisis afgewend. Toch rommelt het nu weer met de regionale banken, waaronder de New York Community Bancorp.
So far, the issues tied to New York Community Bank are tied to a bigger problem in the market, the commercial real estate market, that has hurt them in a very specific and particular manner. And there's another unique factor that is affecting this bank, the fact that it is a bit of a bigger bank. Funny reason, through the last regional banking tumult we had in the U.S., which was less than a year ago, NYCB was one of the winners. It managed to pick off a part of Signature Bank at a really good deal. They got it for a song from the regulators. Their stock doubled. Now it's trading less than the levels it was at last March. And that's why everyone's concerned.
Ja, Elmer, jij bent dus financieel analist. Jij zal ongetwijfeld scherper op de geest hebben wat er ook alweer gebeurd is precies vorig jaar.
Ja, vorig jaar maart, die tijdzone, speelde een situatie dat een aantal banken in de problemen waren gekomen. Regionale banken, echt kleine banken, maar dat waren er wel heel veel kleintjes. Als je het bij elkaar optelde, was de problematiek zelfs groter dan in 2008. Maar toch heeft het relatief weinig aandacht gekregen. Maar wat daar gebeurde, en dat had met name te maken met een enorm sterk gestegen rente. Je moet je voorstellen, in 2020, in juli, augustus, stond de rente nog op 0,5%. En die schoot vervolgens binnen 2,5 jaar tijd schoot die naar 4%. En wat er heel vaak tegen banken gezegd werd, is als je overtollige middelen hebt, parkeer het maar in staatsobligaties, Amerikaanse staatsobligaties, want het is altijd goed en altijd veilig. Het is een beetje technisch, maar op het moment dat de rente heel hard oploopt, dan duikt de koers van obligaties, die duikt dan naar beneden. En dat is waar heel veel van die regionale banken mee te maken kregen, dat ze ineens op enorme verliezen stonden. Zelfs onze eigen Nederlandse bank stond op een verlies van, ik geloof zo'n 500 miljoen. Een half miljard. Dus dat is gigantisch. En dat gaf aan wat de impact was van die enorm scherp gestegen rente.
Ja, die obligaties dus. Speelde er verder nog meer?
Dat was eigenlijk de belangrijkste reden. En toen kwam naar voren van, oké, hoe gaan we dit probleem oplossen? En toen zei de Federal Reserve, als je obligaties hebt die bijvoorbeeld, ik noem maar wat, 70% noteren van waarvoor je ze gekocht hebt, hè, dus je hebt 30% verlies, geef die obligaties maar aan ons en dan krijg je dan gewoon nieuw geld. Dus er werd op dat moment nieuw geld bijgedrukt. Wij houden die obligaties wel. En dat was verder ook voor die centrale bankiers geen probleem. Want uiteindelijk zullen die obligaties altijd op 100% uitlossen. Dus dan krijgen ze toch weer de volle 100% terug. Dus op de lange termijn is dat voor die centrale bankiers geen probleem. Toen dachten ze, oké, dit hebben we dus prima opgelost. En in eerste instantie leek dat ook zo. Het was dus rustig. Er waren een aantal partijen. Die werden door andere partijen die iets groter waren, werden ze overgenomen. Het is net een beetje als een vis en een iets grotere vis eten of gegeten worden. De grotere vis at dus de kleinere vis op. En in dit geval gaat het dus om de NYCB. Mm-hmm. Die heeft dus bijvoorbeeld een bank overgenomen, Signature Bank, in maart 2023. Wat in het filmpje gezegd werd, voor een appel en een ei hebben ze dat kunnen kopen. En nu, de ironie is dat deze bank zelf in de problemen is gekomen. En ja, hoe komt dat? Dat heeft voor een deel ook wel met de rente te maken. Want het is een bank die heel sterk in het commerciële vastgoed zit. Ze weten al dat over niet al te lange tijd iets voor 500 miljard er geherfinancierd moet gaan worden. En dat betekent dus dat die herfinanciering tegen een aanzienlijk hogere rente geherfinancierd zou moeten worden dan waarvoor ze nu in de boeken staan. Dus dat is het eerste probleem. Hoeft dat op zich nog niet zoveel zo'n probleem te zijn als je weer nieuw geld gaat verstrekken, zoals ze vorig jaar ook hebben gedaan. Maar dat ze hebben in Amerika, in Europa is dat iets minder, maar in Amerika is wel 40% van dat commerciële vastgoed. We hebben het over de kantorenmarkt, hè, mm-hmm. voor de goede orde. Dus geen beleggingspandjes van particulieren, maar echt kantorenvastgoed. Daar staat 40% staat gewoon leeg. Dat is een schatting. Dat is gewoon substantieel. Dat betekent dus dat de lasten doorlopen, vaak de hogere lasten doorlopen. Maar de inkomsten vallen dus ontzettend tegen, omdat er steeds minder huurders zijn die oude huur willen gaan betalen.
Hebben we dan nu te maken met een bankencrisis 2.0?
Ja, in feite heb je een 2.0-crisis. Wat ik net al uitleg, de ene crisis, bankencrisis, is de andere niet. Dus deze is weer iets anders van orde. Wel speelt die rente weer een belangrijke rol. Maar het gaat hier dus weer specifiek om het onderpand, zeg maar. Het commerciële vastgoed.
Ja, gisteren twitterde analist en oprichter Jeroen Blokland van True Insights de volgende grafiek. We zien hier het marktdeel van de regionale banken. Kunnen we hierop uitmaken dat het marktaandeel van regionale kleinere banken daalt?
Je ziet wel, als je naar de grafiek kijkt, zie je wel een dalende trend ontstaan. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen dat de market cap, de marktkapitalisatie, de omvang van de regionale banken in Amerika, dat die dalende is, ja.
Ja, hij maakte zich niet druk om een regionale bankencrisis, of de val van het financiële systeem. Maar hij schreef wel, waarschijnlijker is dat kleinere banken in de armen van grotere banken worden gedwongen. Maar jij zegt dat het is in principe al gebeurd zelfs.
Het is vorig jaar al gebeurd. Nou ja, en de vraag is wat nu de volgende fase is. Want het kan dus nu zijn dat, en nu heb je dus een iets grotere bank, geen groot bank, hè, de NYCB, maar een iets grotere bank, is nu zelf dus in de problemen gekomen. Ja, wordt die weer gegeten nu door een nog grotere bank? En zo verschuift dat probleem zich natuurlijk van die kleine spelers steeds verder naar die grote spelers toe. En dan krijg je dus echt ook in dat bankenlandschap echt wel een soort kaalslag, waarbij de kleintjes langzaam verdwijnen en die grote ja, ook nog eens steeds groter worden.
En wat betekent dat dan voor klanten?
Ja, nou ja, dat heeft de concurrentiekracht onderling, die zal af gaan nemen. Want er zijn nog maar steeds minder spelers die de markttermen, de voorwaarden waarvoor je in de markt zit, gaan bepalen. En dat zal ja, ongetwijfeld nadelig zijn voor de consument.
Ja, dat gaat om hele grote banken. Krijg je dan ook weer te maken met een soort too big, too fail constructie?
Ja, dat is natuurlijk. Hè, je krijgt daarmee hè, die mooie term, moral hazard. Ze zijn eigenlijk te groot om te vallen. Dus ja, wat gaan we er dan mee doen? Ja, dan gaan we ze uiteindelijk toch maar redden. En omgekeerd, bij die banken zeggen ze, weet je, als wij een probleem hebben, stappen we gewoon naar de Federal Reserve. Die gaat ons toch wel redden. Hè, en dus kun je dus zal enige voorzichtigheid hè, in hoe ze opereren, dat neemt dan dus af. En dan krijg je dus dat ze zeggen, nou, maakt niet zoveel uit, een risicootje extra, want we worden toch wel gered als het problematisch wordt.
Ja, in 2008 werd er veel gesproken over perverse prikkels. Het lijkt alsof we daar helemaal niks van hebben geleerd.
Nee, maar het is business as usual. Hè? Weet je, we redden die banken, we gaan door en het is weer gewoon zoals het was. En de bonussen en de hoge salarissen zullen ongetwijfeld weer om de oren gieren. Tot het volgende grote schandaal zich aandient.
Wat is het worst case scenario voor de klanten van deze banken?
Het worst case scenario, ja, ik moet dan gelijk denken aan 2013. Hè, in Cyprus, in Europa, hebben we dat ook gehad.
Wat gebeurt er in Cyprus?
Nou, Cyprus was het dus zo dat er de mensen hadden daar dus die pensioneerden bijvoorbeeld. Hè. Ik heb wel voorbeelden gezien van mensen die hoge bedragen hadden staan op hun bankrekening. En daar werd op dat moment werd dan gewoon gezegd, nou, ongeveer een ton of iets meer dan een ton. Daar mocht je dan dat nog vrij besteden. Maar alles wat daar bovenuit ging, dat werd dan gewoon geblokkeerd.
En dat was in 2013?
Dat was 2013. Er werd gezegd, wil jij dat jouw bank overeind blijft? Nou, dan zul je daaraan mee moeten werken. Dat betekent dat je moet betalen met alles wat uitgaat boven die 100.000 euro... die gegarandeerd is, hè, dat depositogarantiestelsel. Dan zul je dus mee moeten betalen aan het overeind houden van je bank.
Ja, de bail-in.
De bail-in. En daar ga ik dan aan denken op het moment dat die banken zo groot worden.
Maar als je dus zoveel geld hebt, kan je het beste bij je geld over verschillende banken verspreiden, begrijp ik?
Ja, er zijn diverse opties wat je kunt doen. Een deel is iets uit het banksysteem halen, zonder op te roepen tot haal het allemaal van de bank.
Dat gaan we niet doen hier.
Gaan we niet doen? Nee, dat is ook strafbaar, geloof ik. Dus dat zal ik zeker niet doen. Nee, dus, je kunt wel overwegen om iets buiten het banksysteem te gaan doen. Als je vastgoed koopt, zit je natuurlijk ook al buiten het banksysteem. Ja. Maar spreiden is een ander sleutelwoord.
Ja, we hebben als het over politiek gaat, hebben we het net over gehad, dat er niet een politieke partij is die dit nou eens goed kan helder uitleggen van waarom dit nou elke keer misloopt en die daar ook iets echt aan kan doen.
Mooie opdracht voor George van Houts.
Misschien, ja.
Ja. Ook dichter bij huis rommelt het helaas. CNN berichtte, de German bank braces for wave of bad loans. Ja, een golf aan slechte leningen in the greatest real estate crisis since the financial crisis. Ja, om welke bank gaat dit precies, Elmer?
Dit is de Pfandbriefbank. Goed Duits, de PBB, zo zal ik hem dan maar even noemen, wel zo makkelijk. Ook een bank die heel erg zwaar in commercieel vastgoed zit. En dus is het toeval of geen toeval dat de kop opsteekt hier in Europa op het moment dat het in Amerika dus ook aan de hand is.
Is dit een vergelijkbare situatie?
Het is zeker ook een vergelijkbare situatie, omdat het dus ook om commercieel vastgoed gaat en ook om dus de gestegen rente, want dat is hier in Europa niet anders. En beleggers schrokken enorm, want ze hebben enorme buffer ineens aangehouden. Omdat, en ze hebben er als verklaring bij gegeven dat ze verwachten, nou dat staat er, de greatest real estate crisis. Ze verwachten dat dit de ernstige vastgoedcrisis gaat worden. In de komende 15 jaar hebben ze het over.
Nou, Elmer, op wat voor manier valt deze crisis dan nog af te wenden?
Delay and pray. Ja, uitstellen. Ik denk dat het vooral uitstellen gaat worden. En dat hebben we bij alle vorige crisis gezien. Misschien weet je dat, hoe ik erover denk. Dit is een systeem wat op zijn einde aan het lopen is. Ja, dat zal dus waarschijnlijk betekenen dat we steeds weer geld bij gaan drukken om het systeem maar gaande te houden en om alles in de maatschappij maar rustig te houden.
Dus nog meer inflatie?
Uiteindelijk zal dat linksom of rechtsom wel weer tot nieuwe inflatie gaan leiden.
Ja. Ja, tot slot, wat kunnen we verwachten van deze crisis en hoe kunnen mensen zich hier fatsoenlijk op voorbereiden?
Ja, wat mag je verwachten? Nou, mentaal voorbereid zijn, zeg ik altijd, is altijd item nummer 1. Hè? Dus als je dit weet en je gaat daarover nadenken, dan kun je in ieder geval actie ondernemen. Maar niet denken van, oh, we repareren dit even en dit waait wel over. Want dit is iets wat terug blijft komen. Tot we waarschijnlijk echt een rigoureuze stap een keer gaan zetten en het echt serieus gaan oplossen. En nou ja, wat we net al zeiden, hoe kunnen burgers daarmee omgaan? Ja, dat is toch kijken van, kan ik iets van mijn geld uit het banksysteem halen? Kan ik op zoek gaan naar naar spreiding? Zo zijn er diverse opties van wat je zou kunnen doen.
Ja, en tot slot, wat moeten mensen thuis nog weten wanneer ze dit soort berichten in de krant lezen?
Nou, 1 is vooral niet in paniek raken. Maar dat is vaak een lastige. Misschien eens gaan nadenken over van hoe kan ik me daar inderdaad tegen wapenen met opties zoals ik die net genoemd heb en daar dan ook serieus voor gaan zitten.
Ja, hoe dan ook is het in ieder geval belangrijk om te begrijpen wat er überhaupt aan de hand is.
Kennis vergaren, daar begint het altijd mee.
Dankjewel. Alsjeblieft. Er woedt op meerdere fronten oorlog in de wereld, maar waar is de roep om vrede? Kunstenaar en vredesactivist Jacob de Jonge is een van de weinigen die dit openlijk agendeert. Want NAVO-chef Jens Stoltenberg sprak verontrustende taal in een Duitse krant dit weekend. We moeten ons schrap zetten voor mogelijk tientallen jaren aan confrontatie met Rusland.
We have to prepare for decades of confrontation with Russia. NATO Secretary General Jens Stoltenberg believes that if Russia wins in Ukraine, Russian aggression could spread to other countries, so NATO members need to actively prepare for a possible confrontation. He said this in an interview with Welt am Sonntag. Stoltenberg said that the alliance should prepare for a confrontation with Russia that could last for decades, and therefore its members need to expand their defense industry faster. If Putin wins in Ukraine, there is no guarantee that Russian aggression will not spread to other countries, he stated. In order to deter Russian aggression, Stoltenberg believes that it is necessary to continue to support Ukraine and invest in NATO's military capabilities, as Russia is already preparing its economy for a long war.
Ja, Jacob de Jonge, jij maakt schilderijen, je bent kunstenaar. En hoe wordt een kunstenaar dan vredesactivist? Je hebt zelfs ook een hele organisatie opgericht, de Hague Peace Project.
Ja, en dat is opgericht in 2014. En toevallig, niet toevallig, was toen eigenlijk ook de eerste escalatie die heel erg zichtbaar was voor de wereld. Althans, met Maidan en de crisis in de Donbass en dergelijke. Je had toen tegelijkertijd ook heel veel conflicten. En dat was. Ik werkte toen ook al voor mensenrechtenorganisaties tegelijkertijd.
Amnesty International heb je voor gewerkt?
Ja, onder andere. En Justice and Peace, een kleinere organisatie.
Wat deed je daar?
Den Haag. Ik heb me daar vooral bezig. Dat is een heel ander verhaal. Dat heb ik bezig gehouden met asielrecht. Dus asiel- en migratierecht.
Heeft dat je ook geïnspireerd om dan jouw eigen organisatie op te zetten?
Zeker, want op die manier ben ik met heel veel vluchtelingen in contact gekomen. En dat waren in dat geval heel veel mensen uit conflictgebieden. En je raakt met die mensen in gesprek over waar ze vandaan komen. Waarom er conflict is in hun land van herkomst. Wie daarachter zitten. Dus ik raakte heel erg geïnteresseerd in, ja, hoe werkt dat nou? Hoe komt een conflict tot stand? Wie zijn de actoren? Probeer maar eens te begrijpen. Hè. Als je de krant leest, dan zie je vaak heel erg de buitenkant. De bomaanslagen, de bombardementen, de retoriek. Maar om echt een conflict te begrijpen, dat is best een ander verhaal. En dat komt zeker door het contact wat ik met veel vluchtelingen heb en heb gehad. Ja.
Ligt er ook overlap tussen jouw werk als vredesactivist en oprichter van je organisatie en als kunstenaar?
Ja, ik ben één persoon, dus het komt uiteindelijk uit hetzelfde voort. En als ik iets over kunst zou mogen zeggen, dan probeer ik althans altijd... Ik hoop dat het enigszins doorschemert, maar ik probeer door alle ellende heen iets moois te laten zien. Omdat volgens mij... Het zijn twee dingen. Je moet, vind ik, onder ogen zien in wat voor wereld we leven en wat voor uitdagingen en wat voor... En dat wordt alleen maar ernstiger, zou ik willen zeggen. Dat is één verhaal. Je moet je kunnen begrijpen en analyseren en zien. Je moet het willen zien. Maar dat is ook niet het einde. Je moet ook verder durven kijken. En als kunstenaar heb je natuurlijk een hele taal tot je beschikking, beeldtaal, om ook iets van hoop te geven. Van het kan heel erg zijn, maar het is nooit het einde. Er is altijd iets daarna.
Ja.
En dat is wat ik probeer met schilderijen te doen.
Ja. Ja. Je werkte dus voor Amnesty International. En ja, we hebben natuurlijk ook gewoon verkozen politici die in principe voor onze vrede zouden moeten strijden.
Ja.
Waarom vond je het dan toch nodig om jouw organisatie in het leven te roepen? Wat miste er in Nederland?
Nou, het mist heel wat als het gaat over vrede. Kijk, mensenrechten, daar zijn best wel wat organisaties. Amnesty is een mensenrechtenorganisatie, in principe geen vredesorganisatie. En wat je toch wel moet concluderen, is dat er... dat er eigenlijk geen echte vredesbeweging in Nederland meer is. In heel veel andere landen bestaat er, zijn er nog wel groepen die de straat op gaan als ergens een conflict uitbreekt. In Nederland is dat best wel ingeslapen. En ik moet zeggen, het ene roept het ander op. Dus zo'n conflict in Oekraïne roept ook wel weer... En Gaza nu, de verschrikkingen die we elke dag zien... het roept ook wel weer een tegenbeweging op. Dus er gaat zeker weer een vredesbeweging in Nederland ontstaan. En dat is al overal aan het broeien. Maar dat ontbreekt tot vooralsnog. En als je kijkt naar de politiek, het ontbreekt echt aan hele elementaire kennis over wat conflicten zijn en hoe ze werken. Wat is de dynamiek van een conflict? Wat veroorzaakt überhaupt conflicten? Geopolitieke kennis. Hoe verhouden grootmachten zich tot elkaar?
Wat kun je daar wat meer over vertellen?
Als het hierover gaat, als het over deze dreiging gaat... Kijk, het is natuurlijk extreem zorgwekkend. Want Stoltenberg is niet de eerste. We hadden een Poolse generaal, daarna een Zweedse generaal, een Duitse generaal... en ook onze eigen Rob Bauer, die naast de medewerker van Stoltenberg... hebben allemaal dezelfde taal eigenlijk tegelijkertijd geuit. En dat is eigenlijk bereid je voor op een oorlog met Rusland. Dat is natuurlijk bijzonder zorgwekkend.
Sommige mensen zeggen dat we al in een oorlog zitten op dit moment. Ben je daarmee eens?
Nou, ja en nee. Kijk, we zijn betrokken. We zijn absoluut partij in de oorlog in Oekraïne. Dat moet je zeker zeggen.
Nou, onze eigen minister-president die zei dat het onze oorlog is.
Daarom, we hebben die oorlog ons toegeëigend. Dus dat had niet gehoeven. We hadden het heel anders kunnen aanpakken. Maar wij wilden een rol voor de NAVO. Wij wilden ook ons laten zien.
Onze politici.
Wij, ja. Ik haal het door elkaar, inderdaad. Maar inderdaad, onze politici die hebben zeker zich een rol toegeëigend om... ook als een kans gezien om Rusland een hak te zetten. Dat is desastreus uitgepakt, denk ik, vooralsnog. En dit is denk ik ook. Dit moet je ook begrijpen als achtergrond bij al die statements van die generaals. Want kijk, het is extreem zorgwekkend als ze dat zeggen. Maar wat ik zorgwekkender vind dan hun vermeende angst voor Rusland, is eigenlijk hun manier waarop zij in de maatschappij op deze manier ook een angst veroorzaken. En dat vind ik heel dubieus en ook heel kwalijk. Want een oorlog is niet een orkaan die er misschien aan gaat komen waar je op moet voorbereiden. Als je denkt dat er een oorlog aankomt, dan moet je je inzetten voor vrede. Dan is niet de boodschap, jongens, bereid je voor, er komt maar een oorlog aan. Nee, dan ga je alles in het werk zetten om dat te voorkomen. En dat zie ik niet in deze taal.
Gesprekken en dergelijke, ja.
Exact. En daar ontbreekt het echt enorm. Maar we hebben als Westen, we hebben ons allemaal als Westerse landen gevoegd onder de leiding van de VS. En de VS is eigenlijk de hele taal van diplomatie vergeten. Die kent eigenlijk alleen de taal van dreiging. En intimidatie. En als je dit niet doet, dan krijg je sancties enzovoort. Dus de hele het idee in het Westen van we bouwen een gemeenschappelijke wereld. Hè, het VN-ideaal, ouderwetse VN-ideaal. Ja, dat is best wel afwezig. En wij zijn heel erg aan het koersen op confrontatie met de geopolitieke rivalen van de VS.
Waar denk je dat het uit voortkomt? Wat is de reden daarvoor?
Dat het nu zo op zijn... Nou, twee dingen. Waar deze dreigementen uit voortkomen... dat is volgens mij heel concreet van het falen in Oekraïne. De NAVO heeft enorm gefaald. We hebben Oekraïne niet kunnen redden.
Vind je überhaupt dat de NAVO zich had moeten inmengen met het conflict in Oekraïne?
Nee, dit zijn grote vragen die u stelt. Hè, die veel tijd ook vergen.
Ja, maar dit is jouw specialisatie. Jij wil vrede. Wij willen allen hier vrede, overigens.
Dan
ben ik ook benieuwd hoe dat dan doet.
Ze zijn
ook
geen lid van de NAVO, toch?
Nee, precies.
Oekraïne had... Nee, zeker niet. Kijk, ook NAVO moet je zien in het kader van de lange arm van de VS. Dit is een hand. Eigenlijk had je moeten zeggen, na de val van de muur, na het opheffen van de val van de Sovjet-Unie, was NAVO eigenlijk niet meer nodig. Want het was een defensieve organisatie tegen het Warschau-pact.
Het Warschau-pact
is weggevallen. Ja. En ook vrij naïef zijn de Russische leiders van toen ervan uitgegaan. Dan zal de NAVO ook wel op een gegeven moment ophouden te bestaan als een. Maar juist het tegendeel is gebeurd. Zeg maar, het is van een defensieve alliantie eigenlijk in een soort van offensieve alliantie. Gingen zichzelf opnieuw uitvinden. Ze zagen zichzelf overal rollen in Kosovo en Afghanistan en overal plekken. Enorme uitbreiding. De NAVO speelt een sleutelrol in waarom het überhaupt mis is gegaan in Oekraïne. Want het grote probleem voor Rusland was een lidmaatschap van de NAVO van Oekraïne. Ja. En waarom is dat een probleem? Omdat je als NAVO-staat de kans groot is dat je kernwapens op je grondgebied krijgt. Zoals Nederland ook heeft in dat verband.
Ja.
Dus ja, de NAVO speelt een sleutelrol in hoe het daar mis is gegaan. En daar moeten we eerlijk naar kunnen kijken.
Toch zien we onze politici en onze overheid zien we toch vrij eenduidig achter dat Oekraïne-conflict staan. Überhaupt dat er een conflict is. Kan je voorstellen dat mensen het verrassend vinden wat jouw standpunt hierin is, gezien jouw broer die in de regering zit?
Of ze het verrassend vinden of niet, ja. Maar ik zeg wat ik zeg.
Ja, je bent je broer, ja.
Ik ben heel simpel. Ja, nee, precies.
Hebben jullie daar gesprekken over?
Zeker, ja. Ja, en we zijn het niet met elkaar eens.
Op verjaardagen, hoe moet dat?
Onder andere, ja. Nee, we zijn het zeker niet eens op heel veel punten. Maar dat kan, hè, dat je elkaar van mening verschilt.
Dat heb ik met mijn broer ook.
Ja, dus...
Nou, hopelijk kun je hem inspireren. Maar eerder hadden we het over Trump. Veel mensen zien hem wel als een president die oorlog als een van de weinige Amerikaanse presidenten de afgelopen decennia heeft kunnen vermijden. Hoe zie jij dat dan?
Ja, Trump komt niet voort uit het lang bestaande establishment. En hij durfde daar tegenaan te schoppen. En daarom is hij zo gehaat door het establishment in de VS. Ja. En als het over buitenlandpolitiek gaat, wordt het establishment bepaald door het State Department, Buitenlandse Zaken. En hij trok zich vaak helemaal niks aan. Hoewel hij ook uiteindelijk is gesaboteerd in heel veel zaken. Hij probeerde iets te doen met Noord-Korea. Hij probeerde iets te doen met Poetin. Hij is ook enorm afgefakkeld door... En hij heeft zichzelf ook laten saboteren door iemand als John Bolton aan te nemen als adviseur. Terwijl dat een enorme oorlogshitser is. En, dus ja, het is... Maar Trump, je weet het niet zeker. Hij is een soort black horse. Dat kan alle kanten op. Het is niet, het feit dat hij vorige keer... Je moet hem zeker credits geven dat hij geen nieuwe oorlog is begonnen. Als je Jemen niet helemaal meerekent. Maar ja, je weet niet wat hij in een tweede termijn gaat doen. En ik zie niet... Ja, met Trump zou het misschien nog een beetje... Maar het is ook tijdelijk. Het zou tijdelijk goed kunnen gaan. Want het establishment in de VS laat zich niet zomaar wegjagen. Dat zijn agenda's van die 100 jaar vooruit rekenen. Dus Trump is maar dan een pauze voordat het weer de programma's weer doorgaan die gericht zijn tegen de rivalen van China en Rusland.
Ja. Hoe komt het dat we als mensheid telkens weer in conflict en oorlog terechtkomen? Welke lessen hebben wij te leren als mensheid dat we nou eens een keer eindelijk
stoppen
in de wereld in vrede kunnen leven? Ja.
Ik denk nu, als ik heel eerlijk ben, het hangt niet van de mensen af. Ik denk de mensen zelf willen vrede. En ook, maar er zijn, ik denk toch, we leven in een systeem waar sprake is van een empire, een imperium. In dit geval Amerikaans imperium, dat eraan gewend is de afgelopen decennia om gewoon de ultieme macht te hebben. Wat zij doen, door de macht van de dollar, door de macht van honderden legerbases over heel de aarde verspreid. Zij zijn het gewend die macht te hebben. En ze merken nu dat die macht uit hun handen glipt door de opkomst van Rusland en China.
Ja, de BRICS-landen hebben een groot blok tegenover het Westen gezet.
Exact.
Denk je dat dat eerder tot vrede of tot conflict gaat leiden?
De verschuiving van de macht leidt uiteindelijk vooral tot conflict. Maar als dat op een gegeven moment stabiliseert. Maar daarvoor moet er ook een erkenning zijn bij het Westen van, we kunnen niet die hegemonische rol voor altijd blijven vervullen. Het kan niet zo zijn dat Amerika denkt dat ze overal alles moeten bepalen. En dat ze over bij elk. Er is bijna geen conflict op aarde waar de VS niet op een bepaalde manier betrokken is. En dat is een houding die hoort bij een imperium. Dat is een houding die we overal ter wereld proberen vinger in de pap te hebben en alles te controleren. En uiteindelijk overal van te profiteren en te kunnen kunnen gebruiken voor het eigen verrijking. Van de, het is een enorme klasse die zichzelf verrijkt door dat hele imperium.
Ja, en dan komt het bij dat op het Amerikaanse vasteland eigenlijk in de laatste 100 jaar bijzonder weinig heeft afgespeeld op oorlogsgebied. Ja. Zij zijn er zelf dat, mooi op grote
maar
afstand.
Dat, maar ook dat kan veranderen nu met de verandering van wapens en hypersonische raketten. Mm-hmm. Maar wat ik kan zeggen, ik geloof dat het, je moet ook, het is ook de plicht om te geloven dat het anders kan. En in hoeverre China en Rusland oprechte spelers zijn, dat weten we nog niet helemaal. Maar in ieder geval streven zij een wereldorde na waarin de grootmachten in overleg met elkaar bepalen hoe de zaken gaan, in plaats van één stem die het domineert.
Maar is het meestal niet zo, Jacob, dat als het... het kan anders, maar dat waarschijnlijk betekent dat het eerst slechter moet worden. Ja. Voordat we een keer tot zin komen.
Ik ben bang van wel. Ja. Ik zie op de korte termijn nog enorm veel misgaan. En als we hebben het over Oekraïne, maar ik zie het nog veel eerder misgaan in het Midden-Oosten. En Iran, dat is echt een kruidvat. En ook dat kan leiden tot een globaal conflict. Want daar zijn ook nucleaire wapens enzovoort.
Ja, Jacob, helaas tot slot voor vandaag in ieder geval. Ja. Maar waar haal jij je hoop vandaan als kunstenaar? Als iemand die de schoonheid in de wereld ziet.
Dat wat ik net zeg, doorheen kijken. Dus het heeft geen zin om naar ellende te kijken als de conclusie is, de wereld is een tranendal, is ellendig. De enige zin die het heeft om het te begrijpen is als je alleen hoopt dat het ook anders kan. En ik geloof zeker dat het anders kan. En daar moeten we ons met z'n allen voor inzetten, denk ik. Ik krijg mijn hoop van mensen die vaak heel intens erge dingen hebben meegemaakt in hun eigen land van herkomst. Ik had het net over vluchtelingen. En die zijn soms gemarteld, die hebben de vreselijkste dingen meegemaakt. En als die mensen hebben vaak toch iets van hoop. Die kunnen nog steeds praten over hoe het beter en anders kan. Van ja, wij zijn hier geprivilegeerd, we hebben een goed leven. Als ik die mensen hoor, dan denk ik, we hebben eigenlijk niet echt recht tot klagen. Als zij erin geloven, dan moeten wij er ook in geloven dat het anders en beter kan.
Ja, en tot slot kunnen we jou binnenkort bij een vredesdemonstratie vinden?
Ja, zeker. We zijn achter de schermen wel met heel veel bezig om te proberen dit aan te kaarten. Want zulke soort statement als generaals is bijzonder onverantwoordelijk en kan een cyclus van geweld in stand brengen die de hele wereld in gevaar kan brengen. Dus ja, zeker. We zijn bezig met allerlei activiteiten op het front.
Fijn dat je hiervoor inzet. Dankjewel. Ja, heel erg bedankt aan mijn tafelgasten Bert Brandsma, Elmer Hogevors en Jacob de Jonge. Hiermee zijn we het einde gekomen van deze uitzending. Maar aanstaande woensdag zijn we er natuurlijk weer om 7 uur. Waardeer je deze uitzending en vind je de besproken onderwerpen belangrijk? Deel dan op je social media, zodat we samen zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken. Voor nu bedankt voor het kijken, een hele fijne avond en graag weer tot woensdag.